Arthur al zo ver is in zijn geloofsleven, maar toch geloven we dat hij elke dag weer opnieuw dingen mag blijven leren, Heer. Op verschillende manieren. En we bidden, Vader, dat u hem daarin gewoon blijft inspireren en blijft begeleiden, Heer. Tot hoe ver hij ook zal komen, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je.
Yes. Zo, ik moet wel laag gaan zitten, hoor. Nou, ik denk dat de eerste vraag wel een beetje bekend is voor de meeste mensen. Is namelijk hoe Arthur tot geloof gekomen is. Ik denk dat meerdere mensen dat wel een beetje gehoord hebben. Maar ik geloof dat er toch nog mensen zijn hier in de zaal die dat misschien nog niet weten. Dus Arthur, zou je ons uitgebreid gewoon willen vertellen, gewoon op uw manier, hoe je tot geloof bent gekomen op jonge leeftijd?
Ja, dat is een mooie, belangrijke vraag. Ik was een jaar of 16 dat ik... Laat ik zo zeggen, ik ben opgegroeid in een gezin dat elke zondag naar de kerk ging. Met mijn ouders en mijn vier broers. Naar de traditionele kerk. En daar krijg je het woord van God mee. En het besef van God. En ik heb altijd wel het besef gehad, ja, er is een God. Alleen voor je gevoel ver weg. En mooie bijbelverhalen. Maar wat kan je ermee in de praktijk van het leven? He, daar ben je niet zo mee bezig. En ik was een jaar of 16. En dan ga je toch echt vragen stellen van... God, bent u er echt? Is er een hemel? Is er een hel? En toen vond ik in de boekenkast van mijn vader een aantal boekjes over gebed. Over het kruis in de asfaltjungel. Een getuigenisboek over criminelen in New York die tot bekering kwamen. Die op een gegeven moment evangelisten werden. En dat raakte me gewoon. En dat hielp me om ook gewoon te gaan praten met God. Bidden is praten met God. En ik ging gewoon die vragen die ik heb, gewoon aan God stellen. En op de een of andere manier merkte ik van, hij is er en hij is met me bezig. En in die periode besefte ik ook van, ik deed bepaalde dingen die niet goed zijn. Dat zegt de Bijbel ook. Maar het lukte ook niet om ermee te stoppen. En dat hield me op een gegeven moment besef. Oh, nu begrijp ik. Jezus is ook voor mijn zonde gestorven. En in die boekjes kwam ook naar voren dat het belangrijk is de Bijbel te lezen. Dat ben ik gaan doen, uit mezelf. Dat het goed is om je zonde te belijden. En dat ben ik gewoon gaan doen. En dat is niet één moment geweest. Dat is een periode geweest van, ik denk wel maanden waar ik... Die boekjes las, ik begon mijn Bijbel te lezen, ik begon meer met God te praten. Ik ging mijn zonden belijden. En ik las er ook over de vervulling met de Heilige Geest. Dat het belangrijk is, vooral in de kruisende asfaltjungels, dat op een gegeven moment staat van het is belangrijk om te geloven, om te bekeren, om te dopen. En dat er een vervulling is met de Heilige Geest, dat je in tongen gaat spreken. Nou, in de gereformeerde kerk was het helemaal niet gewend. Ik wist, het staat ook in Handelingen, zo gebeurde het daar. Dus daar verlangde ik naar. Dus ik heb denk ik wel weken ook daar heel specifiek voor gebeden. Op mijn zolderkamertje, vaak ook op mijn knieën gewoon, voor mijn bed. En op een gegeven moment was daar een moment. En ik denk dat daarin een moment van wedergeboorte, vervulling met de Heilige Geest, heel dichtbij lagen. Dat ik overmand werd met emotie. Ik inderdaad in andere talen, in klanktalen ging spreken. Ik was heel emotioneel. En mijn vader die kwam op een gegeven moment hoorde dat. Ik kwam naar boven rennen. Wat is er aan de hand met mijn zoon? En toen vertelde, dat heb ik ook meegemaakt. Wat mooi zeg. En dat is eigenlijk het begin van mijn bekering geweest.
Wauw, heel mooi. Oké. Dat was dus het moment dat je tot geloof bent gekomen.
Ja.
Maar wat was echt het moment, ik neem aan dat het jaren later was, dat u echt voelde dat God u de roeping gaf om pastor of voorganger te worden in deze gemeente of de gemeente in Rotterdam. Vanaf welk moment kunt u zich de eerste momenten nog een beetje herinneren?
Ik denk dat heel gauw na die bekering, dat moment waar ik net over sprak, die bekering, de vulling met de Heilige Geest, toen was ik inmiddels 17 jaar, dat ik een studiekeuze moest gaan maken. En ik wilde graag geneeskunde studeren. Daar had ik mijn hele vakkenpakket op samengesteld. En je moet dan een tweede keus maken, omdat je kan uitgeloot worden. Dus dan had ik economie destijds gekozen. Maar toen ik zo die aanraking van God had gekregen, en waar ik op een gegeven moment wist dat ik wist, God, in wie ik altijd wel geloofd had, is nu mijn hemelse vader. En Jezus, mijn persoonlijke verlosser, was er iets van, ja, maar misschien is theologie gaan studeren. He, godsgeleerdheid, de Bijbel beter leren kennen, is misschien ook een optie. Dus ik had op een gegeven moment een afspraak met God gemaakt. Als ik uitgeloot word voor geneeskunde, ga ik geen economie studeren, maar ga ik theologie studeren. Dus dat is op een gegeven moment in mij. Dus het was niet zozeer van, ik wil voorganger, pastor, missionaris, zendeling worden, maar ik wil een studie gaan kiezen waar ik God beter kan leren kennen. Yes. En de Bijbel. Dat, yes. Zo is het eigenlijk begonnen.
Yes.
En dan pas later, en dan kom je in een proces van, God heeft me eerst naar de universiteit geleid voor een jaar, maar dat was niet helemaal de juiste plek. Toen ben ik naar een bijbelschool geleid door de Heer, een Pinkster evangelische bijbelschool, internationaal. En dan was het nog niet zo van, nu weet ik dat ik pastor wil gaan worden. Nee, ik wil me laten onderwijzen in het woord en dan van daaruit zien hoe God me gaat leiden. He, dat kan naar het zendingsveld zijn als leraar of als wat je daar gaat doen als vertaler. Of ik wist het allemaal niet. He, ik zat nog in de gereformeerde kerk, in de gewone traditionele kerk. Dus ik wist, ik moet die studie gaan doen en van daaruit ga ik verder. Ja. En pas later, dus na de bijbelschool, heb ik Corine leren kennen. Die heeft heel slecht geslapen, vandaar dat ze niet is. Na die bijbelschool wisten we, het is goed om ons aan te sluiten bij een evangelische gemeente. Niet in de traditionele kerk waar ik vandaan kom. Daar kon je met een bijbelschooldiploma van de Pinkster Bijbelschool niet terecht als predikant. En toen zijn wij hier in deze regio terechtgekomen. Want ik had een oom, die was oudste in de evangelische gemeente in Roosendaal, die nog steeds bestaat. En ik had daar niet het idee van, ik ga op een gegeven moment daar voorganger worden. Nee, we gaan gewoon dienen in de gemeente. He, dus we hebben tienerwerk gedaan, we hebben huiskring geleid. We waren op een gegeven moment deel van het leidersteam van een vertakking van de evangelische gemeente Roosendaal. En zo is dat gegroeid. Om het verhaaltje maar af te maken, omdat je de vraag had wanneer met betrekking tot pastor. Dus het is een hele inleiding. We woonden inmiddels dus in Roosendaal een aantal jaren. We hadden net een huis gebouwd daar. En leuk, lekker gezellig, een leuke baan. Lekker actief in de gemeente. En toen ervoeren zowel Corine als ik dat God ons riep naar een andere plek. En een broer van mij, Gerard, in Rotterdam, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, die vroeg ons, wil jullie ons helpen om een nieuwe gemeente in Rotterdam-Zuid te starten? En beide wisten, dat moeten we doen.
Yes.
En toen pas daar, nadat we een aantal jaar daar gediend hadden, ik had gewoon mijn werk daar bij justitie. En ik diende in de gemeente met Corine. Kwam op een gegeven moment in 2001 de vraag, willen jullie ook medevoorgangers worden? Dus dat is een heel geleidelijk proces geweest. Het is nooit echt die ambitie geweest van, het is langzaam zijn we erin gegroeid. Dus het is niet, zo is het eigenlijk.
Yes, dankjewel. De derde vraag sluit er een klein beetje op aan. En de vraag is, hoe kunt u ook de eerste paar, laten we zeggen, de eerste vijf jaar, de eerste paar momenten, toen hij zo begon met voorganger.
Ja.
Kunt u zich dan een beetje herinneren hoe dat was? Was het heel erg wennen? Moest je heel erg wennen? Was het heel erg nieuw? Of ging eigenlijk alles best wel vlekkeloos op het begin?
Nou, zoals ik net het proces heb uitgelegd, het is een heel geleidelijk proces geweest. Dus ik sprak al in de gemeente, ik gaf al onderwijs op studieavonden, ik gaf al een stukje leiding. Dus het is langzaam gegroeid. Dus eigenlijk is het een langzaam proces geweest waar ik ingegroeid ben. Eerst in Rotterdam en toen later, toen ik daar op een gegeven moment hier voor part-time ben gekomen. Dat is 13 jaar geleden inmiddels. Ja, ik was het zo gewend. Dus ik was er zo ingegroeid. Ik ben het gewoon, weet je wel. Ik vind het leuk om met mensen op te trekken, om te bemoedigen, om te spreken, om naast mensen te staan, te bidden. Dus het is niet iets wat heel wennen was, maar het is langzaam gegroeid.
Ja.
En zo is het eigenlijk.
Mooi, dankjewel. U spreekt natuurlijk hier in Etten-Leur en ook in Rotterdam.
Ja.
En dan is het natuurlijk belangrijk dat je bij elke dienst, misschien niet elke dienst, maar ja, bij de meeste diensten natuurlijk met een nieuwe boodschap komt voor de gemeente. Hoe lukt het u telkens, zeg maar, om elke week gewoon met een nieuwe boodschap te komen? Is dat verschillend? Krijg je een soort boodschap van God? Of moet je daarvoor echt diep de Bijbel in om tot de boodschap te komen? Hoe gaat dat werking?
Nou, dat is een mooie vraag, hè? Elke keer is het weer anders. Ik weet nog, dan ga ik weer even terug in de tijd. Hè, toen ik net tot bekering kwam ben gekomen, vervuld ben met de Heilige Geest. We hadden geen telefoons, hè? Op die manier, hè? Ik vond die filmpjes van TikTok heel leuk. Hè, waar je op een gegeven moment, ben je net zoveel bezig met het woord van God als met je telefoon. Waar ik naartoe wil is het volgende. Ik las op een gegeven moment dat het heel goed is om het woord van God te memoriseren, uit je hoofd te leren. Dus ik ben van deze kaartjes gaan maken. En die kon ik allemaal in mijn borstzakje steken. Of in mijn andere broekzak. En in momenten waar je even onderweg was, dus ik wachtte op de trein of ik fietste ergens naartoe, dan pakte ik zo'n kaartje en dan leerde ik een tekst. Nou, daarna ben ik de Bijbelschool gaan doen. Dus ik heb best wel een hoop jaren volgehouden. Dus elke keer weer een andere tekst leren en herhalen. Op de Bijbelschool leer je ook de Bijbel lezen. En dan, dus ik heb heel veel woords opgeslagen. En dat helpt mij dat ik heel veel weet waar teksten staan. Dus ik merk dat God best wel spreekt tot mij dat er een tekst in mijn gedachten komt. Een Bijbelgedeelte. En dan weet ik ook waar ze staan. En dan weet ik ook de verbinding te leggen. Maar ik zeg altijd wel, het ontdekken wat is het woord voor die bepaalde dag of zondag, is de helft van de tijd. Want je bent ermee aan het worstelen. Je bent aan het denken. Ja, is het dit? Of is het, weet je wel, je bent zo. En soms is het één keer. En aan de andere kant is het worstelen. Dus het is wat overdreven te zeggen. Het is elke keer dus een beetje de helft van de tijd. Want dat is het niet. In de praktijk misschien een derde of zo. Want dan dat is dat zoeken. En dan als ik eenmaal weet, dit is het. Dan is het makkelijk. Want dan ga je de rest doen. Dan ga je het invullen, weet je wel. Maar omdat je weet, je hebt de richting. Dus de ene keer is het ook, hè, op je vraag antwoord, is een tekst die ik krijg. Andere keer is het in een gesprek, of je hoort iemand een bepaald Bijbelgedeelte noemen, of een onderwerp. Hey, dat, en dan op de een of andere merk ik, daar word ik blij van, dat raakt me. Oh, ja, dat is het woord. Weet je wel, dan vraag ik bevestiging, en dan krijg ik ook vaak een bevestiging. En soms is het ook iets wat je niet direct gaat brengen, wat je later dan weer gaat brengen. Dus op die manier werkt het.
Yes, het is heel verschillend.
Het is heel verschillend.
Yes.
Ja, maar wat ik... He, dit woord, als dat in je hart is, dat kan God naar boven brengen.
Yes.
In je herinnering.
Mooi. Ik denk dat het voor ons als christen natuurlijk heel bekend is. Dat we momenten hebben dat we twijfelen aan ons geloof, over het algemeen. Mm-hmm. En dat is mijn vraag, hoe is dat bij u gegaan? Heeft u ook momenten gehad dat u getwijfeld heeft aan uw geloof? Misschien voordat u voorganger was, of in de tijd van voorganger, of in principe over het algemeen.
Ja,
en hoe ging u daar dan precies mee om, zeg maar? Hoe ging u daar mee om?
Ja. Ik zal er niet gelijk ja of nee op zeggen. Ik heb net dat... Laat ik eens hiermee beginnen. Ik ben opgevoed in een gezin. Hè, we gingen naar de kerk. We lazen elke avond uit de Bijbel. Dus ik heb heel veel woord ook meegekregen. En mijn vader, die heeft ons geleerd. Sommige dingen in het leven, sommige dingen kun je niet vatten met je verstand. Daar is ons verstand te klein voor. En dan gaf hij altijd het voorbeeld, denk maar aan het heelal. Het heelal is oneindig. Kan je dat bevatten? Kan je dat voorstellen? Dat kan je niet voorstellen. Eeuwig. Kan je dat voorstellen? God is er altijd geweest, God zal er altijd zijn. Kan je dat vatten? Nee, ik kan. Hè? Dus hij zegt, op sommige dingen heeft het geen zin om diep over na te denken. Om daar mij bij bezig te zijn. Dus je moet op een gegeven moment gewoon accepteren. Nou, dus, er zijn wel eens zo'n gedachten, heb je wel eens gehad. Dat kan zelfs nog recent geweest van. Is God er werkelijk? Gewoon even gedachten. Maar ik ga er niet op in van over filosoferen. Wat ik dan doe, is het woord van God Yes. Zoals Jezus op een gegeven moment antwoord gaf tegen de duivel, weet ik van. En dus, het zijn geen diepe twijfels van, bestaat God of ben ik wel gered of dat soort dingen. Nee, dan, ik laat het niet naar mijn hart gaan, ik hanteer gelijk het woord. Dus dat helpt mij.
Ja. Ja. Dit is een beetje een lastige vraag, maar gelukkig kon hij zich daar een beetje op voorbereiden. En dat is, wat is de moeilijkste preek die je ooit heeft moeten voorbereiden?
Ja. De moeilijkste preek, denk ik, die geweest is, ik denk dat ruim 20 jaar geleden is. Dat was de eerste keer dat ik ook een begrafenisdienst zou leiden. Dat was van een jonge knul, die ik niet kende, van 17 jaar, vanuit de Eritrese gemeenschap, was mij gevraagd, omdat twee gemeenteleden uit die gemeenschap komen. En die hadden dat meegemaakt en er was geen predikant, voorganger beschikbaar. En of ik die dienst zou doen. Dus een jonge knul die in een auto-ongeluk om het leven is gekomen. En ik hoorde dat hij kort daarvoor had gezegd, heel stoer, nou, als ik een keer doodga, dan wil ik in een hele snelle auto doodgaan. En binnen een paar weken is hij in een snelle auto op de Kralingse Zoom in Rotterdam met vrienden, zijn ze ergens tegenaan gereden. En hij is overleden. En mij werd gevraagd om die uitvaart te doen. Dat vond ik een hele moeilijke.
Ja, snap ik.
Ik kende de jongen niet. Ik weet niet hoe zijn geloofsleven is. Het enige wat ik kon doen is gewoon troost uit de Bijbel. Weten, vertellen dat God rechtvaardig is en goed. En dat het heel belangrijk is om ons vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Dat het heel belangrijk is om te oppassen wat we zeggen. Wat we uit onze mond laten komen. Dus dat vond ik, denk ik, de moeilijkste preek.
Ja, ja. Ja, zeker. Heel moeilijk. Wat is uw favoriete Bijbelverhaal? En waarom? Welke Bijbelverhaal tot de dag van vandaag blijft u echt bijzitten in uw hart?
Er zijn twee, denk ik, Bijbelgedeeltes. Uit het, onze jongste zoon, die vroeg laatst, er is zo'n videokanaal, of ik The House of David, of ik daarover gehoord heb. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is The House of David, dus echt een aanrader. Het gaat over het leven van David. En het begint waar David als een jonge knul Goliath verslaat. Het is een heel realistisch film. Echt heel, heel goed. Heel kwaliteit. En het gaat dus over het leven van David. Hoe hij ook in die film gitaars of zijn harp speelt. God aanbidt. Hoe hij eigenlijk wat genegeerd wordt door zijn familie. Hoe God hem gebruikt om Goliath te verslaan. Hoe hij dicht bij God blijft in zijn jonge leven. Dat is een verhaal wat me altijd wel geïntegreerd heeft. Hè. We hebben het net gezongen. Psalm 23 is van David, dus dat is één. En de tweede, dat is Johannes 15. Dat is de gelijkenis van Jezus over de ware wijnstok. Dat het heel belangrijk is om te verbonden te blijven met Jezus. Dat je zonder Jezus niets kan doen. En als je in hem blijft, dat je vrucht zal dragen. Dus dat is een tekst die heel vaak ook teruggekomen is in mijn leven. En dan ben ik nog eens met een dochter van een wijnboer getrouwd. Ik heb geholpen heel wat keren in de wijngaard, dus ik weet hoe dat gaat met dat snoeien. Dus dat heeft altijd extra dimensie gegeven, Johannes 15.
Yes, ja. Mooi. Natuurlijk niet alleen u, maar ook de oudere generatie in het algemeen ziet natuurlijk heel veel dingen. Heel veel dingen bij de jongeren, hè, waar ze naar kijken en heel erg afvragen van waarom gebeurt het nou zo op deze manier. Welke uitdaging zit u vanuit uw perspectief tegenwoordig als het om jongeren gaat, puur in het geloof, zeg maar?
Nou, ik weet dat de jongeren heel veel uitdagingen hebben.
Ja.
En ook verschillend. Hè? Dat kan bij elk persoon verschillend zijn. Hè? Waar ik me zorgen om maak, is die telefoon. Wat jongeren allemaal op die telefoon zien, is dat allemaal opbouwend? Is dat allemaal goed? Ben je niet te veel tijd kwijt met die telefoon? Weet je wel, dus dat is wel een zorg. Hè? Want je krijgt zoveel vuiligheid ook via dat apparaat binnen. En er kan heel veel goed ook via die telefoon komen. Dus dat is eigenlijk de goede fuik waar je in moet komen. Dat het positieve dingen zijn. Die opbouwen, die je dichter bij God brengen. Maar dat je niet, om maar mee te doen met iedereen, om er maar bij te horen, dat je maar constant bezig bent met dat ding. Dus dat is wel een zorg voor mij.
Ja. Ja, ja, snap ik.
Ja, dus dat is. Er is trouwens een telefoon gevonden van iemand. Een blauwe, of sorry, met een zwarte hoes, die ligt bij mij op de stoel. Dus als iemand zijn telefoon mist, die ligt bij mij.
Ja. Even kijken. Nou, als christelijk persoon is het natuurlijk belangrijk dat je goed oplet, hè, met wat voor mensen je omgaat, wat voor mensen je om je heen hebt. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk volgens je om christelijke, niet per se vrienden, maar ook gewoon überhaupt mensen in het algemeen, ja, om je heen te hebben? Hoe belangrijk is dat?
Dat is zo ontzettend belangrijk. Ik ben zo bemoedigd vandaag als ik jullie allemaal hier zie. Hoe jullie allemaal ja, meedoen, dat eerste lied met elkaar. Dat is een van mijn favorieten. La Fiesta. Van Trinity. Dat is, en dan zie ik jullie zo met elkaar dat doen. En als ik dat aantal hoor van 30 jonge mensen, zeg ik, jullie hebben elkaar nodig. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want als je naar school gaat, op een vereniging, dan zullen er een stuk minder gelijkgestemden zijn. En dan is het belangrijk dat je, ja, een groep gelijkgestemde broers en zussen in de Heer hebt, met wie je kan delen, waar je weet van, dit is belangrijk, je relatie met God is belangrijk, dus dit is essentieel. Want ja, het valt niet mee als je alleen op je school bent, alleen op je werk, en dan heb je toch, ja, op andere momenten mede christenen nodig.
Zeker weten. Dus, ja,
heel belangrijk.
Dankjewel. We zijn bijna klaar. Komen we gelijk bij de laatste vraag aan. Belangrijkste. Of ja, de laatste. En dat is, waar bent u God het meeste dankbaar voor? En zou je ons uitgebreid kunnen vertellen waarom je daar het meest dankbaar voor bent?
Nou, het allerbelangrijkste, en dat, ik denk dat ik bijna elke dag daar nou voor dank, is je relatie met God. He, dat ik dankbaar ben dat ik niet de verkeerde kant ben opgegaan. Dat ik dankbaar ben dat hij me eigenlijk met zijn liefde getrokken heeft. Dat ik weet dat hij er is, dat hij mijn vader in de hemel is, dat Jezus mijn verlosser is. Dat ik gered ben, dat ik weet dat ik net als vroeger bang was voor de dood. Maar dat ik weet, er is eeuwig leven en hij is elke dag bij me. Dus ik ben daar het meeste dankbaar voor. En daarna ben ik elke dag dankbaar voor mijn Corine. He, dat is ook iets, ja, het is een heel kostbaar geschenk wat God me gegeven heeft. He, ik heb laatst er nog eens over gesproken, ik weet niet of het hier was in Rotterdam. He, die tekst die mijn vader het meest las aan tafel was, zoek eerst het koninkrijk van God. Hij is vandaag geloof ik volgens mij ook genoemd. En zijn gerechtigheid en al het andere zal God je bovendien schenken. Nou, ik heb allereerst gezocht van, Heer, ik wil u doen, ik wil die opleiding volgen die u wil. En dat ik dan ook nog Corine leer kennen. Ja, daar ben ik de dag vandaag ook nog heel dankbaar om.
Ja. Wauw, heel mooi. Ja. Dat was de interview. Applaus voor Arthur.
Nou, dank voor de mooie vragen, junior. Hey, trots op je.
Yes, geen probleem.